Geliefde gemeente, onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En ik lees u nog eens uit Hosea 14, het vijfde vers voor, waar we het verband in samenvatten. Dat heb ik ook vorige week voorgelezen. Hosea 14, vers 5, daar spreekt het woord van de Heer al dus: ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Wij letten op liefde die niet vraagt, maar geeft. We zijn verleden week gekomen tot en met: ik zal hun afkering genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben. We hebben toen gelet op dat wonder van Gods eenzijdige ontferming. En dat hij niet bewogen wordt buiten zichzelf, maar in zichzelf. Waar wij van mogen zeggen: het is zijn vrije gunst, zijn loutere goedheid, zijn grondeloze barmhartigheid. Ik ga daar nu niet verder op in, maar ik wil vervolgen met het laatste gedeelte van deze woorden en daar de draad weer opnemen. Want mijn toorn is van hem gekeerd. Dat wordt dus ook als reden opgegeven dat de Heere ze geneest en dat de Heere zijn liefde zal uiten naar hun toe. Want het is een redengevend voegwoord. Want mijn toorn is van hem gekeerd. Hoe moeten wij dat verstaan? Omdat wij spreken op grond van de schrift. Bijvoorbeeld, God zegt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En de Heer Jezus die zegt tegen de discipelen: ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. En toch is er telkens ook sprake in het woord van God van de toorn van God. En je kunt toch moeilijk vaststellen dat die toorn van God maar een quasi-toorn is. Een toorn in schijn. Als er een is die daar zeer diepe en vergaande uitspraken in heeft gedaan, is dat Luther. Dat hij zoveel geschreven heeft en zo'n grote plaats heeft ingeruimd in zijn prediking aan de toorn van God. Hoe hij ook die toorn beschrijft. In de schrift lees je ook: ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Je leest ook: een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Zie, gij maakt verbolgen vanwege onze ongerechtigheden. En wij zingen in Psalm 90: door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Hoe verhouden zich toch deze dingen Aan de ene kant die eeuwige en die onveranderlijke liefde. Aan de andere kant die realiteit van de toornende God, de afwijzende God. Ik weet dat wij gewend zijn om dan te spreken dat die toorn eigenlijk kastijding is. Een vaderlijke kastijding. Toch kun je niet alles zo zeggen. De bedoeling is wel goed uiteraard, maar in de schrift wordt ook duidelijk het woordje toorn gebruikt. Ik zal daar niet het laatste woord over kunnen zeggen. En de ervaring in de levens van mensen zijn ook zeer onderscheiden. Dat moet je bij alles maar incalculeren. Maar ik wil proberen er toch iets van te zeggen. Die eeuwige liefde van God, waarin hij met een onveranderlijke liefde lief heeft, is een liefde die zich een weg baande door de Heer Jezus, door Christus. Vandaar dat bekende woord van de apostel Petrus, dat hij ons heeft uitverkoren in hem, voor de grondlegging der wereld. Dat wil dus zeggen dat zoals zijn uitverkoren kerk in Christus is uitverkoren, tegelijk ook bekleed is met de mantel der gerechtigheid. En dat ze in Christus voor Gods aangezicht onberispelijk gesteld zijn. Ik moet wel misschien een beetje beredenerend dit noemen. Ik hoop niet dat het al te sterk zo op u overkomt. Want God is groot en wij begrijpen het niet. Maar nou zijn wij zondaar. Kunt u nu indenken, enigszins, dat wij van nature, zoals Paulus zegt, kinderen des toorns zijn, gelijk al de anderen. Als er nou een vuur brandt en je legt er twee strootjes naast, dan vliegen ze allebei in brand. De aard van het vuur en de aard van het stro brengen mee dat ze in brand vliegen. Zo kan met eerbied gesproken God niet anders, krachtens zijn heilig wezen, dan toornen en schelden op alles wat verkeerd is, alles wat zondig is, alles wat hem niet beoogt. Je zou bijna zeggen, daar hoeft God niet een houding voor aan te nemen, want dat is de aard van zijn wezen. Om alles wat niet overeenkomt met zijn liefde, met zijn gerechtigheid, om dat buiten te sluiten. En zo is er vanuit God een doodende toorn ten aanzien van de zonde. En die zonde is inherent, die hoort erbij, die is in mij. Ik ben die zondaar. Zonde is niet een attribuut wat erbij komt. Eigenlijk kan ik niet zeggen, ik en mijn zonde, zoals je een pakketje op je rug draagt. Want dan zou je ook nog kunnen bestaan als het ware zonder zonde. Maar nu is ons bestaan is zonde. Of dat je nou iets doet of niets doet. Je bent een zondaar. Nu heeft de Heere God bij zijn eeuwige raad om Christus wil die toorn van God ingedampt. Je zou misschien mogen zeggen ook voor alle mensen. Anders was er geen leven op aarde mogelijk. Als de toorn Gods over alles wat zondig en verkeerd is werkzaam zou zijn ten volle, dan kon de wereld niet bestaan. Dan stond alles stil. Maar die toren is er wel. En nu geeft de schrift als het ware twee lijnen. De ene lijn is de lijn zoals God, zijn kerk, zijn volk, hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden, nochtans onveranderlijk in de Heer Jezus Christus lief heeft en blijft lief hebben tot het einde toe. En de andere kant is deze. Dat God nou echt niet omdat het zijn volk is of omdat het zijn kerk is, maar een beetje zo doet, maar dat de Heer de zonde voor ogen stelt. En dat de Heere zegt, maak Jacob zijn overtreding bekend en Israël zijn hoofdardij. En dat het dus niet een verbeelding is waarvan we moeten zeggen, ja, maar dat is niet echt, dat denk jij maar. Nee, het is wel degelijk echt als het ongenoegen van de Heere, als die toornde God ons als het ware wegdringt. Want dat is een uiting van de heiligheid van zijn goddelijk wezen. Ja. Nou zie je dus jezelf. Ja, ik mag het zo niet zeggen, het is tweeslachtig. Maar je zou zeggen, je ziet een tweeslachtigheid in God. Een twee lijnen. Daar staat nou zo'n smeerpijp. Daar staat nou zo'n zonda, zo'n zondares. Nou kan de Heere met eeuwig gesproken niet mooi vinden dat wij er zo ellendig aan toe zijn. Dat wij zo ziek zijn, geestelijk. Dat wij zulke zondaren zijn. Dat kan de Heere niet mooi vinden. Integendeel. In de Heere is een beweging gaande om dat weg te doen. Kun je zeggen, ja, maar God is toch liefde? Ja, juist omdat God liefde is. De mensen proberen dat tegen elkaar uit te spelen. Als je het dan hebt over de rechtvaardigheid van God, dan zeggen ze, ja, maar God is ook liefde. Maar ze vergeten dat het juist die liefde is die ons ook buitensluit. Als je veel van elkaar houdt, nou ja, voor zover het op aarde dan met alle gebrek nog gegeven is. Dat je liefde hebt voor elkaar. En je probeert een derde tussen te komen. Die probeert die liefdesverhouding kapot te maken. En zichzelf ertussen te dringen. Wat doe je dan? Als het goed is. Dan sluit je de gelederen. Dan sluit je als het ware een panzer dicht. Je dringt die aanvaller weg. Dan kun je zeggen. Zo praten sommige moderne mensen. Dan zeggen ze, ja, is dat nou liefde? Als je veel van elkaar houdt, dan moet je dat voor elkaar over hebben. Dat je vrouw met een ander, of je man met een ander, en dit en dat. Ja, dat is onzin. Dat is geen liefde. Maar je voelt ergens de waarheid van het woord. De liefde is ook hard als het graf en sterk als de dood. Die sluit. Die indringer. Die moet eruit. En dan past het niet om te zeggen, oh wat zielig. Oh wat erg. Gunt die vrouw of gunt die man dat nou? Nee. Dat is een verkeerd begrip. Dus die liefde en die rechtvaardigheid, die zijn voortdurend als het ware in conflict met die zondaar. Er is altijd als het ware een beweging in God om die kwaaie partij die wij zijn voorgoed uit te schakelen. Voorgoed buiten te sluiten, weg te dringen. Maar is er nog een beweging in God? En dat is die wonderlijke, onbegrijpelijke beweging van zijn liefde via Christus tot mensenkinderen. Mensenkinderen die totaal niet acceptabel voor hem zijn. En dat hij die accepteert in Christus. En dat hij die als voorwerpen van zijn liefde gelukkig maakt. Voor eeuwig. Twee lijnen. Die lijn van de liefde is zo sterk. Dat met eerlijk gesproken. De toornende God meewerkt als het ware. Ik zou bijna zeggen, de toorn in God tegen mij moet meewerken om zijn liefde te openbaren. Om zijn liefde te verklaren. Zo sterk is de liefde van God in Christus Jezus. Dat de hoogte, de breedte en de diepte en de lengte van die liefde niet uitgemeten kan worden. En daarom is het niet voor niets dat ik wel eens tot dergelijke uitspraken kom en gekomen ben. Door te zeggen, ja, als je verdoemd bent, dat je dat denkt. Of dat het voor jou in jouw waarneming vaststaat, dat je verworpen bent. Omdat je met eeuwig gesproken voelt dat God met een boog om je heen loopt. Dat God jou zijn liefde niet verklaart. En dat God een afkeer heeft zoals je bent. Dan durf ik niet te zeggen, ja dat beeld je je maar in en ze dat kan niet en dat is niet zo. Nee, nee. Ik wil juist meer zeggen dan zulke troost. Ik zou willen zeggen, zo waar als jij nou gewaar wordt, dat jij verdoemelijk bent voor God, dat jij een ezel bent, een verworpene, dat jij niet in aanmerking komt, zo waarachtig heeft God jou lief. Met een eeuwige, onbegrijpelijke liefde.
God laat je dat geloven. En soms ook gevoelen. Om je eeuwig gelukkig te maken. Met die gezonde knecht des Heren. Die gekomen is. Om de toorn van God. De zonde der wereld. Te dragen. En weg te dragen. Dat zijn dingen. Die kun je niet makkelijk uitleggen. Maar het is gek. Het heeft mij altijd gevolgd in mijn leven. En achtervolgd. Dat zodra je in situaties terechtkomt, dat je zeggen moet, of hoort, er is niks meer te hopen. Wat is er nou nog te hopen? Wat is er nou voor mij nog te hopen? Weet je wel wie ik ben? Dat ik dan altijd het sterkste gedreven werd om een goede boodschap te brengen. En ik denk, ja, iemand die zei tegen me, wist je, weet je wat er op het ogenblik gebeurt? Nee, weet ik niet. Wist je dat ik bezig ben in mijn hart om jou stijf te vloeken? Ja, dat kan wel. Zeg maar, dat zegt mij niks. Ja, maar je wou toch niet zeggen dat het goed teken is? Nou, wie weet. Want ja. Als die strijd komt, die gewaarwording. Zegt ja. Ja, ik ben ook inderdaad die liederlijke sujet. Met al mijn mooie maniertjes en wat ik er ook op nahoud. Ik ben dat ook. En je voelt of je gelooft er weinig de afkeer die God daarvan heeft. Dan is God eigenlijk in principe bezig om zijn Christus te verheerlijken. Voel je dat? Als je zelf denkt, ik ben nog nooit zo ver van het Koninkrijk Gods af geweest dan nu. Dan ben je er dichterbij. Ja. Ik bedoel hier niet iets systematisch. Dat niet. Daar hou ik niet zo van. Maar ik bedoel iets van wat die man zei. Van de groe of brakel, weet ik het. Die bij iemand die maar lag te tobben en te wurm op zijn sterfbed. En zei, man, laat je door God verdoemen. Dat klinkt raar. En toch. Je zou zeggen, moet die man nou gaan vragen, gooi me maar in de verdoemenis. Nee hoor, dat geloof ik niet. Maar stem nou maar toe, man, dat het een verloren zaak is. Stem dat nou maar toe. Stem het maar voor God toe. Heren, het is een verloren zaak met mij. Ik kan niet. Ik heb niet, ik wil niet. Ik ben benauwd en het is niks. Want verlies, winst, dood, leven, vloek, zegen. Het ligt zo dicht bij elkaar, vaak. Nogmaals, ga je alsjeblieft niet in allerlei bochten wringen om een of ander stuk te maken of te beleven. Dat hoeft niet. Nee. Nee, dan moet je het eerlijk ook aan de Heere God overlaten. Maar dit kun je enigszins aanvoelen. dat zelfs uit de kerk in Christus volmaakt is en een voorwerp van Gods liefde, dat die kerk in zichzelf vervloekelijk is, verachtelijk is. En als een mens genade, nou ja, dan zegt een oude Godgeleerde, ja, hij zegt, met alle genade is er in Gods uitverkoren nog zoveel op te merken en aan te merken als God dat wil, dat het genoeg is om ze voor eeuwig buiten te sluiten. Ja, maar de liefde van God is zo sterk, dat zoals ik al zei, voor ieder kind, Efraïm, moet ook die toren Gods meewerken om de liefde Gods openbaar te maken. Zodat je uiteindelijk kunt zeggen, ja, het is allemaal liefde. Maar hier op aarde hoor je toch, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden niet uit grimmigheid geschiet, maar dat de diepste achtergrond is dat u mijn vader bent, mijn God. En dat u toort tot behouden is. Dat u uzelf, uw liefde, uw genade wil verheerlijken in mijn leven. Daarom maar wordt er reden opgegeven. Hoe komt dat nu? Dat die toren, laat ik het nou eens zo zeggen. Stel nou eens voor dat de Heer met zijn linkerhand bezig is om te slaan. Hij is bezig om die ondeugende, afwijkende, goddeloze Efraïm te slaan. Dat is ook gebeurd. Samaria is woest geworden. En nou met zijn andere hand pakt hij diezelfde Efraïm en drukt hem aan zijn hart. Het is allebei waar, allebei een stukje realiteit. Maar die hand waarmee Efraïm wordt vastgehouden, dat is de sterkste kant voor Efraïm. Waarom? In die beweging van God, van dat slaan en dat trekken, wordt die trekkende liefde openbaar, doordat de toorn van God afgewend wordt, afgekeerd, gekeerd. Waar is die toren? Die toren is gewend naar de Zoon, naar de Heer Jezus. Mijn toren is van Hem afgewend. Tracht die voorstelling te zien. God die op weg is om korte metten te maken. Weg ermee. Diezelfde God staat opeens stil en kijkt naar zijn Zoon. En die Zoon knikt. Ik. En die Zoon zegt, doet u het mij maar. Laat die jongen los. Laat dat meisje los, vader. Laat die man los en die vrouw in uw toren. U hebt ze aan mij gegeven. Heidenen. En de einde der aarde tot mijn bezitting. U hebt ze in mij lief gehad en verkoren. Neem mij dan. En diezelfde liefde en gerechtigheid die ons moesten uitsluiten. De symptomen wezen erop. Die werden we hier op aarde gewaar. Het is niet betamelijk om het brood aan de hondekens te geven. Die symptomen van ongenoegen. Die toren in haar volheid keert zich tot Christus. Straf mij. Natuurlijk moeten wij het menselijk zeggen, omdat wij mensen zijn. Maar dat is de diepe achtergrond. God zwengt opeens af naar Golgotha. Naar de hof van Gethsemane. En dan liggen daar die mannenbroeders te slapen. Ja. Ze waren vermoeid. En ze waren verdrietig. Maar het is geen verontschuldiging. En hij worstelt daar alleen in de hof. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliep. Hoe komt het dat er verder niks gebeurt? Dat de Heere dat Jeruzalem niet omkeert. En al die boze wolven die op de Heer Jezus willen aanvallen, die met zwaarden en stokken onderweg zijn, alsof het een dief en moordenaar geldt. Hoe komt dat? Uw toorn is van hem gekeerd, van Efraïm, van mij, naar hem toe. Het behaagt, kun je dat begrijpen? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En die beweging in God is zo ontzaglijk sterk. Dat is met geen woorden te zeggen. Maar als ze die Heere Jezus spuwen en slaan en houden en kruisigen, gebeurt niks. Er gebeurt niks. Stel voor dat het je kind is. Nou, jij bent sterk. Sterker dan dat stelletje boeven. Jij kunt ze met ene klap wegslaan. En je hoort je kind daar. Je ziet je kind. Die zijn aangezicht niet verbergt voor smaadheid en speeksel. En die daar benauwd, verbaasd en beangst is tot de dood toe. Zou je dat kunnen uithouden? Als je werkelijk ook nog de macht, al zou je de macht niet hebben, zou je er nog tussen springen, denk ik. Maar stel voor dat je de macht hebt om zulke booswichten in één keer weg te doen. Zou je dat doen? Hoe groot is dan de liefde van de Vader? De eeuwige liefde. Tot een verloren schepsel in Christus. Dat hij dat kan. Dat hij dat aan kan zien. In de dogmatiek mag je niet zeggen dat God lijdt. God kan niet lijden, zeggen wij. Maar toch heb ik, hoe langer hoe meer, iets gezien van het lijden van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Vooral op de Heilige Geest. Ja, ik weet wel, anders als bij de Heer Jezus. Maar dat is toch wat. God, Vader, zijn toorn keert zich af. Eer die werkelijk tot het dieptepunt komt. Je zou zeggen, eer wij al in de hel zijn. In de buitenste duister. De toren keert zich af. In het midden van de tijd. Op Golgotha. Van die hele bende. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Kun je dat begrijpen? En alles blijft er maar omheen staan te spotten. Verlos uzelf. Anderen heb je verlost. Uzelf kunt u niet verlossen. Zo gij de Christus God zijt, komt dan eens af van het kruis. Hij doet het niet. De toren wordt van Efraïm afgekeerd. En alle stralen vallen samen. In de man van smarten, verzocht in krankheden. Dat is het heilige evangelie. Dat is het evangelie voor zondaar. Dat is ook het evangelie, en dan kom ik even terug op die uitspraak, voor verloren, voor verdoemde, voor verworpen mensen. Die vastgesteld hebben, ik ben Ezo. Ik ben Judas. Ik ben die, ik ben die. Hij wilde Judas, Biliam en alles tezamen zijn. Als de grootste misdadiger gerekend die er ooit bestaat is. Dat is evangelie. Hij ruilt. Hij zegt, geef mij de toren, jullie krijgen de vriendschap. Geef mij de vloek, jullie krijgen de zegen. Geef mij de dood, en jullie mogen leven. Wat een blijdschap. Heer op aarde kunnen we het geen eens verdragen. Een klein beetje mag je zo wel eens als een schemeringetje ervan zien. Maar wat ben je dan al blij? Ik zal niet meer op u toornen nog schelden in de eeuwigheid. Ja, Heer, maar ik dacht dat u zo vreselijk boos. Ja, ik was verbolgen over de ongerechtigheid. Maar de hitte van mijn gramschap is geblust. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. Het zal mij zijn als de berg, als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, zo heb ik gezworen dat ik op u niet meer toren nog schelden zal in de eeuwigheid. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar het verbond van mijn vrede wankelt niet. Dat ziet er goed uit. Ja, maar ik ben toch maar benauwd van binnen. Ja, dat kan wel. En soms dan vliegt het me aan. Ja. Maar dat doet de Heer nou bij u. Opdat je weer zou zeggen. Net als vroeger. Ach, God, wees mij zondaar toch genadig. Ach, zie mij toch aan in uw Zoon, Jezus Christus. Want ik weet wel dat ik daar buiten geen bestaan heb. Ontferm u maar. Ik heb het niet verdiend, maar uw lieve Zoon heeft het wel verdiend. Dat geloof ik zeker. Hij heeft zoveel verdiend, dat hij kan de meest jammerlijkste in de kuil gezonkene kan die zo optillen. En op zijn hand zetten. ze vriendelijk toespreken. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon. Er is geen gebrek in u. Heilige Evangelie. Wat is dat toch altijd weer onze enige troost in leven en in sterven. Kinderen, ja, je denkt misschien, ja, als je gelooft, of hoe je het dan ook noemen wil, dan heb je geen leven. Ja, dat zegt de duivel. Dat zegt de duivel. Maar de Heere zegt, dan heb je leven. Ja. Maar dan mag je niet meer, je mag niet meer tollen, je mag niet meer met je springtaal. Wie zegt dat? Dat zegt de duivel. Al die bloemetjes heeft de Heere voor je gezaaid. De tolletjes en de hinkhokken. Wat? Ja, je moet echt niet denken, je hebt wel eens van die boekjes en ik zeg niet dat het niet kan, maar dan hoor je zulke merkwaardige dingen. Dat je dit niet en dat niet, net alsof dat jou, ja. Nee, ik zou veel liever zeggen, nou kun je nog fijner spelen. Nou, ja. Nou, als nou het zonnetje schijnt, dan mag je dat zonnetje zien vanuit de herschepping, vanuit de genade. Dat God om Christus wil je dat geeft. De wereld vergaat, maar de aarde zal er zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Mijn toorn is afgekeerd. Van hem gekeerd. Maar hij is uitgewoed in de Heere Jezus Christus. Nou, wil ik daar iets aan toevoegen. Soms is het in het hart van de zondaar zo, dan zou die allerlei liefst tegen de Heer Jezus willen zeggen. Maar ja, de vijandige geesten en machten die er zijn, die zeggen, dat kan niet. Straks dan zul je hem nog haten. Straks dan zul je hem nog vloeken. Straks dit, straks dat. Hou je mond, je kan beter niks zeggen. Want dat is heilig schennis wat je doet. Wat ben jij? Je bent door een zondaar. Heb je er vanmorgen veel van aangetrokken? Of vanmiddag van de Heer Jezus? Toen je daar of daar mee bezig was? Of toen je dat of dat gedaan hebt? Nee toch? En toch wil ik zeggen, zeg het maar gerust tegen de Heer Jezus. Zeg het maar. U bent de allerliefste. Ik weet er nog niks van, en maar toch u bent het. U bent de schoonste. Genade is uitgestort op uw lippen. Heere Jezus, ik ben een onderkruipsel. Ik ben niet te vertrouwen. Maar ik weet dat u mij aankijkt. Ik geloof dat u het zo kunt maken, dat ik eenmaal van ganser harte, van ganser gemoede en met alle krachten u alleen zal loven en prijzen. Heere Jezus, soms als ik aan de eeuwigheid denk en de hemel, dan denk ik, wat moet ik toch daar doen? Daar hoor ik niet, daar pas ik niet. Maar u kunt mij toch gepast maken. U kunt mij zo maken, dat ik voor uw aangezicht eeuwig zal wandelen in het licht van de levende. Kijk, de boze geest, die gunt dat niet. Die zegt, jij bent te dit, jij bent te dat, jij hoort er niet bij. En jij zal straks, heel de kerk zal weten dat jij zo bent en jij een huichelaar en dit. Maar daar moet je niet naar luisteren. Weet je, dit is ook een goed medicijn. De toorn is van hem gekeerd. Ik dank u, Heer, dat uw toorn nog op mij geweest hebt, maar uw toorn is afgekeerd. Het is ook een goed medicijn, de liefde. Weet je waarom? De Satan weet, als de verhouding tussen de Heer en tussen ons is een verhouding van, je zou zeggen, die alleen maar staat in het teken van een toornende God. Dat wij zulke mensen zijn, dat we dan zeggen, nou ja, laat maar gewoon doorgaan. Waarmee? Met het kwaad. Met stelen, met hoereren, met drinken. Ik ga er toch aan. Voor mij toch geen zin. Het kan zo ver komen dat je denkt, je zegt het niet, dan maar naar de verdoemenis ook, ik ben toch voor de verdoemenis, vooruit maar. Ga maar door. En dat is de duivelse zin. Dat wil hij graag. Maar, je moet er eens op letten. Als je mag zeggen wat hij ingeeft. Heere Jezus, wat bent u goed en lief en rein. Dat u nou die toren Gods gedragen heeft in uw heilig lichaam en ziel aan het hout. Dat geeft toch vrede. Dan, ik zal maar zeggen, er gaat iets van uit. Een onomschrijfbare kracht van God, dat die je helpt. Zodat je soms aan het einde zegt van de dag, ach lieve Vader, vandaag is het weer gegaan. U hebt het gedaan. Ik, bedrieger, heb hem niet bedrogen deze dag. Omdat u het gedaan hebt. Kijk, mensen denken tegen de zonde, dan moet je dit en dat wetten, flink de keer gaan enzovoorts. Maar een mens wordt steeds harder. En de mens gaat er hoe harder, hoe langer, hoe meer tegenin. Maar dit, de liefde van de Heer Jezus Christus, die maakt het goed. En dan wordt die geweldige driftkop bij wijze van spreken mee verlamd. En al die boze plannen, wie weet wat je al beraamd hebt. Ik heb heel wat briefjes in mijn leven geschreven. Ik ben helemaal geen schrijver, maar ik denk, ik zal het toch één keer nog zeggen hoe het is. Maar voor ze op de post zaten, zeg ik, ah joh, hou op, wat bedoel je dan? De waarheid of je eigen? Stop hem maar. Heren, wees mij genadig. En wees die stakker ook genadig. En wees ons allen genadig, heren. Een hoop mensen vinden dat oneerlijk, dan zeggen ze, ja, maar nee. Zakelijk, nou niet, God, nou niet geestelijk worden. Zakelijk. Ach. Ach. Als God zakelijk doet, naar ons zaken doen, dan was er niet veel te verwachten. Maar God is vriendelijk en goed. En hij heeft zijn eigen lieve zoon onder de toren begraven en hem verlaten. Opdat hij bij ons genade zou bewijzen. Ach, dat we er alle blij mee mogen zijn of worden. De kinderen, hoe jonger, hoe beter. De kinderen, dat God genadig is. Nogmaals Luther, hij zegt, de duivel laat altijd een spoor van stank na. En de dienaars van Mozes ook. Zij maken de gewetens van de mensen bang, wanhopig, benauwd, want ze stamen. Dan moet je zeker weten, zegt Luther, dan is het een dienaar van Mozes en niet van de Heer Jezus. Maar waar het evangelie komt, zegt hij, daar worden de gewetens verlicht. Daar is iets van die verootmoedigende genade en ontferming die ons alle klein maakt. Die ons elkander leert verdragen en wandelen naar zijn woord. Boven alles mag je schrijven, want mijn toorn is van hem afgekeerd. In leven en in sterven. Nou, we moeten naar huis, maar een paar woordjes nog. Daar zegt de Heer dat die Israël weer zal zijn. Nou, die toren weg. Nou is de ruimte voor de liefde openbaring. Ik zal Israël zijn of de dauw. Soms wordt de dauw bij Hosea gebruikt om aan te tonen hoe ellendig dat het met ons is. Al onze goeigheid en bravigheid en goede voornemens en noem maar op, dat net een dauw. Even denk je, nou, het is weg. Een morgenwolk. Maar hier wordt de dauw getekend in haar zegenrijke werking. Ik zal Israël zijn als de dauw. Wat? Kun jij de dauw nou tegenhouden? En bevel geven? Nee, dat kun je niet. Dat kan God. Denk aan Gideon. Hij deed een velletje neerleggen. Heren, als nou alles nat is en dit vel droog, dan zal ik het geloven. Dat u me zendt. En toen het niet hielp, toen draaide hij het om. Als nou alles droog is en dit alleen. Of net andersom. Dat deed God. Nou, zo is het nou. En dan kunnen de mensen nog zo praten en zeggen, ja, ik zeg wel eens, je kan op je kop gaan staan, maar je kan nog geen sterretje van de hemel plukken. En nog minder kun je wat anders doen. Maar God doet het. Als de dauw een milde regen zendt, go Heere, op uw bezwijkend erfenis neer om sterkte na te geven. De Heere! Wat is dat mooi, hè? Een dauw. Want je zou zeggen, dat gras, dat is te verdord om wat te zeggen, om wat te doen. Dat gras, dat kan niks. Die plantjes niet, het lijkt wel een stofwolk zo af en toe. En dan komt uit vrije goedheid de dauw. Uit hoge hemel dadelijk neer. Zo is de Heer. Zo doet hij dat. De Heere kijkt niet, ben jij er geschikt voor? Ben jij het waard? De Heere zegt, dat is mijn aard. In Christus Jezus, mijn lieve zoon, zal ik ze wel doen. En ik zal ze zegenen. Dan word je opeens soms blij. Door de troost van de Heilige Geest, van het woord. Je mag er weer doorheen kijken. Misschien heb je lang bezig geweest dat je denkt, ja, ik moet toch dit nog en dat nog en zo. En vandaag of morgen is het voor mij wel bekeken. Enzovoort. En dat je allemaal door zulke gedachten geplaagd wordt. Hè?
Maar zeg ik...
Nee hoor, daar maak ik me nou niet druk over. Nee? Gedenk te sterven, gedenk te sterven, memento mori. Nee, dan zou ik nou maar eens niet aan denken. Zo blij word je dan. Want zeg je bij hij, ik sterf niet meer. Hij leeft en hij heeft het gezegd. Gij zult leven. En al ben ik dood, dan zal ik zijn stem toch nog horen. De doden zullen horen de stem des zoons van God. Als de dauw. Dat we het veel mogen ervaren. In de kerk. Of thuis of op het werk. De mensen kunnen soms denken dat je niet goed bij je hoofd bent, maar dat geeft niet. Maar als je opeens in de auto gaat zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Dat je opeens in de auto zit te preken. Gebeurt misschien niet veel. Maar het kan gebeuren. Want de dauw daalt van de hemel neer. De hemel is gescheurd. Kortom, dit is het heilige evangelie van Gods goede en vrije genade. En welzalig is de mens die erdoor bevochtigd wordt. Zijn weide blijft niet droog. Het woeste veld vangt zelfs die druppen. God zegene. Dat woord aan onze harten. Amen.